Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in deze avonddienst willen wij met elkaar gaan nadenken over zondag 37 van de Heidelbergse catechismus. Het is alweer enige tijd geleden dat er catechismusprediking is geweest, maar nu op verzoek van het bestuur vatten wij de draad weer op. En dan gaat het in zondag 37 over het zweren van eden. En de psalmen zijn daar ook op afgestemd. Om te beginnen zingen wij nu van psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijks gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? En dan is het antwoord in vers 4, wiens oog verworpenen veracht, dus die niet met de goddeloze meegaat, maar hen eerbiedigt die God vrezen, die zich voor roekeloos zweren wacht, doch hetgeen hij zweert, getrouw betracht, al zou het hem ook tot schade wezen. Psalm 15, de verzen 1 en 4. Gemeente, mogen wij hier in de kerk en ook thuis met de dienst verbonden met de ene kerk van Jezus Christus van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna willen wij zingen van Psalm 89, vers 2. En daar lezen wij, ik heb, dat is de Heer die dat zegt, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkorene, aan David, in mijn gunst met ene eed gezworen. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkskroon schragen. Hier zie je dus dat de Heere God zelf een eed doet. Het gaat over het huis van David, het gaat over het koninkrijk van God, het gaat over de gemeente van Christus. En dat is dus de vastheid van Gods belofte. Psalm 89, het tweede vers. En ieder van ons spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is wereldwijd verbreide, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verrichting door de Heilige Geest. Heere onze God, uw naam zij ervoor geloofd en gedankt, dat u ons ook aan de avond van deze zondag weer hebt willen samenbrengen in de naam van de Heere Jezus en rondom uw geopend woord. En dat er ruimte is gekomen, dat ieder die wil zijn of haar plek mag gaan innemen. Heren, dat is toch een bijzondere gave van u. Een geruime tijd was het niet mogelijk en nu mag die ruimte er weer zijn. En we bidden u dat ook velen van die ruimte gebruik zullen maken en de vrijmoedigheid zullen nemen om met vreugde te mogen opgaan in uw huis, om samen te zijn, samen te bidden en samen uw naam te belijden en te prijzen. Maar ook als discipelen en discipelinnen, als leerlingen het onderwijs in te drinken vanuit uw woord en het onderwijs van uw Heilige Geest. Zend, Heren, uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Wat een wonder dat u een eed gezworen hebt aan David om zijn huis te bouwen, dat vaste huis van uw gunst bewijzen, dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En Heer, u hoeft toch geen eed te zweren. U bent toch de waarachtige. Uw woord is altijd getrouw. Uw ja is altijd ja. En uw nee is altijd nee. Er wordt niet leugenachtigheid en bedrog gevonden in uw heilig wezen. Dat u dan toch zo vaak ook, niet alleen aan David, maar door heel het woord heen komen we het tegen dat u eden aflegt. Dat u zweert bij uw eigen naam, opdat we des te meer grond onder de voeten zouden krijgen om u te vertrouwen als de man van uw woord, de God die doet wat u zegt en die geen van uw woorden ter aarde laat vallen. En dat we het zouden beseffen, Heren, dat bij alles wat wankelt en wijkt, bij alles wat wisselvallig en onbetrouwbaar ook is, dat u de getrouwe bent. Dat we altijd, onder alle omstandigheden erop aan kunnen, dat uw woord waarachtig is. En dat u ons dat ook in ons leven wilt doen bevinden. Dat we dat ervaren. En dat we ervan mogen zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Wilt u zo met ons zijn, Heren, in dit avonduur, als wij het onderwijs ontvangen uit het leerboek van de kerk, maar gebaseerd op uw heilig woord, ook vanavond, catechismusprediking, is toch voluit prediking van uw woord. Niet een menselijk leerboek dat in de plaats komt van uw goddelijk woord, maar wel een menselijk leerboek dat als een handreiking dient om de weg te vinden in de verbanden van de schrift. Wilt u ons daarbij leiden? Geef dat er voor ieder van ons een woord is dat raakt in onze jeugd en in onze ouderdom. Hier in de kerk en thuis. Heren, van u alleen is onze verwachting. We willen u danken dat u ook op deze dag de zon hebt laten schijnen. Dat u voor ons gezorgd hebt, voor ons tijdelijk leven. Dat het ons niet heeft ontbroken aan eten en drinken. Dat u rust en ontspanning hebt willen geven. En bovenal dat en vanmorgen en vanavond er de vrijheid was om in de naam van de Heere Jezus samen te komen. We bidden u dat we het op hoge prijs mogen stellen. En dat we in deze weg uw zegen mogen ondervinden. Dat u zo uw gemeente bouwt en uw koninkrijk uitbreidt. Ook wereldwijd, ook in de meest moeilijke omstandigheden, voor onze broeders en zusters, voor wie er geen verruiming is, en voor wie er niet de gelegenheid is om met elkaar en met z'n allen samen te komen. Heren, gedenk uw verdrukte gemeente, gedenk uw vervolgde kerk, en wil dat ook telkens weer laten zien, dat u sterker bent dan het geweld van de boze, en dat u uw kerk bouwt dwars tegen alle vijandschap in, naar uw welbehagen en tot de eer van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan, gemeente, nu drie gedeelten lezen uit de Bijbel. drie gedeelten, misschien zijn er twee gedeelten aangegeven, maar er komt nog een stukje bij, namelijk uit het Oude Testament en wel uit het Bijbelboek Rut. We lezen uit Rut het eerste hoofdstuk en dan de versen 14 tot en met 18. Rut 1, 14 tot en met 18. De jongens en meisjes die kennen ook wel het verhaal van Rut. Rut was een heidense vrouw die niet hoorde bij Israël. En ze woonde in Moab, het heidense land waar ook andere goden, afgoden werden gediend. Hè? En ja, toen ging ze met haar schoonmoeder Naomi mee, Orpa en Rut. Orpa ging een stukje mee, maar uiteindelijk toch niet. En hoe ging het dan bij Rut? Dat lezen wij hier in de versen 14 tot en met 18. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei Naomi, zie, uw zwagerin, uw schoonzuster, is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder, uw zwagerin, na. Maar Rut zei, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. En als zij, als Naomi, nu zag dat Rut vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Het tweede gedeelte vinden wij in het Nieuwe Testament, uit Matthäus 5, dat is de bergrede van onze Heer Jezus Christus. En wij lezen in Matthäus 5, de versen 33 tot en met 37, deze woorden van Christus. Matthäus 5, vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God. Nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. En de derde schriftlezing vinden wij in de brief aan de Hebreeën. Daarvan het zesde hoofdstuk, Hebreeën 6, versen 13 tot en met 20. Hebreeën 6, vanaf vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, omdat hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Zeggend, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedig verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is voor hen, voor de mensen, een einde van alle tegenspreken. Waarin God, willende aan de erfgenamen van de beloftenis overvoediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker van de ziel, dat zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Dit is het woord van God. Volgende week zondag deel van Lente hoopt om 10:00 voor te gaan dominee J. Lohuis uit Scherpenisse. En om 6:30 dominee J.W. Hooidonk uit Oldenbroek. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. De tweede collecte is voor evangelisatie. En u kunt de gaven in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. We gaan zingen van Psalm 132. Psalm 132, zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David ene dure eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op de glorietroon. Vers 10, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleden en het volk doen juichen wel tevreden. En dan het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand, maar eeuwig broeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, de versen 7, 10 en 12. zondag 37, even een plaatsbepaling vooraf. U weet het, de Heidelbergse Catechismus is ingedeeld in drie delen. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid. En het derde deel, het deel van de dankbaarheid, gaat het om twee zaken, namelijk het gebod en het gebed. Dus de behandeling van de 10 geboden en de behandeling van het Onze Vader, het gebed des Heren. En nu zijn wij bij de behandeling van de 10 geboden gekomen bij het derde gebod. U zult de naam van de Heren, uw God, niet ijdel gebruiken. En daarover is in uw midden gesproken, naar aanleiding van zondag 36. En nu krijgen we als het ware nog een aanhangsel bij zondag 36, nog steeds naar aanleiding van het derde gebod, en dat is zondag 37. Zondag 37 gaan we nu lezen in vraag en antwoord. De vraag is 101, maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? En het antwoord luidt ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Dan vraag 102, mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel, enig andere schepselen, een eed zweren? En dan is het antwoord nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, ter waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toekomt, toebehoort. Dus het onderwerp is vanavond: ga gelovig om met de eed. En dan twee punten, namelijk ten eerste: misbruik de eed niet. En ten tweede: gebruik de eed goed. Dus gelovig omgaan met de eed, misbruik de eed niet en gebruik de eed goed. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een hele zondagsafdeling over het zweren van eden. Is dat niet een beetje te veel van het goede? Het gebeurt meer dan eens bij de catechismusprediking dat zondag 37 samengenomen wordt met zondag 36 en dat beide dus samen worden behandeld in één keer. Want ja, het zweren van eden is een deel van het grote terrein dat het derde gebod bestrijkt, de omgang met Gods naam. Verliezen wij ons niet te veel in details als we een hele preek alleen maar wijden aan de betekenis van de eed, terwijl toch velen van ons misschien nooit in een situatie zijn gekomen dat er een eed van ons gevraagd werd. En iemand zou de vraag kunnen stellen: wat heeft dat nu te betekenen in verband met mijn enige troost in leven en in sterven, waar het toch in de hoofdzaak centraal om gaat, zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus, en al die 52 zondagen, die moeten toch allemaal gelezen worden in het licht van die allerbelangrijkste vraag: wat is uw, wat is mijn enige troost, mijn enige houvast in leven en in sterven? Wat heb ik nou aan zondag 37 op reis naar de eeuwigheid? Nou, meer dan u denkt, zou ik zeggen. Het is goed om ook zondag 37 de volle aandacht te geven. Maar we zullen zien dat vanuit het nadenken over het zweren van de eed allerlei belangrijke zaken rond het geloof in het vizier komen. Het lijkt een klein detail, maar het heeft toch wel alles te maken met het grote geheel. Vraag 101, maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Nou, godzalig, dat betekent eigenlijk vol van God. dat is hetzelfde als dat je zou zeggen godvruchtig. Godvruchtig betekent dat je de Heere vreest. Dus godzalig, gelovig, in oprechte vrezen des Heeren, zweren bij de naam van God. Mag dat? Ja, alles wat godzalig is, is goed. Dus die vraag lijkt een beetje op het intrappen van een open deur. Want als je die vraag stelt, mag je ook godzalig eed zweren, dan veronderstel je al dat het zweren van eden niet iets verkeerds is. Want je gaat toch ook niet vragen, mag je ook godzalig liegen? Mag je ook godzalig echt breken? Mag je ook godzalig vloeken? Natuurlijk niet. Dat is allemaal een tegenspraak in zichzelf. Maar mag je ook godzalig eed zweren? Die vraag wordt gesteld omdat men in de reformatie en ook in de tijd van de Heidelbergse catechismus er vast van overtuigd was dat het goed was om, als het nodig is, een eed af te leggen. Vandaar een antwoord, ja, dat mag. Als de overheid het van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en tot het heil van de naaste. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook door de heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Nu weet u misschien wel, gemeente, in de tijd van de kerkhervorming, dat er eigenlijk een strijd geleverd moest worden door de Lutheranen en door de gereformeerden op twee fronten. Enerzijds was er de strijd tegen de kerk van Rome. Aan de andere kant was er ook strijd tegen de zogenoemde radicale reformatie, de doperse radicalen, oftewel de wederdopers, de anabaptisten. En die wederdopers, die vonden dat de gereformeerden en de Lutheranen niet ver genoeg gingen in de hervorming van de kerk. Ze zouden volgens hen de Bijbel nog veel letterlijker moeten toepassen. Vanuit hun opvatting van de schrift wilden zij pertinent niet de eed zweren aan de overheid. En de consequentie daarvan was dat ze ook geen rechter konden zijn, dat ze geen soldaat konden zijn, dat ze geen politieman konden zijn. Maar dat vonden ze niet erg, deze mensen, deze dopersen. Want ze zeiden, wij moeten in deze wereld, in deze boze wereld, moeten wij vooral geen vuile handen maken. Dat openbare leven, laat dat de heidenen maar verzorgen. Wij willen niet verantwoordelijkheid dragen voor de politiek en voor de maatschappij, want wij leven in een geestelijke wereld. En we moeten ons zoveel mogelijk losmaken van die aardse werkelijkheid. En eigenlijk wilden deze wederdopers ook met de overheid niets te maken hebben. Want ze zeiden, onze koning, dat is koning Jezus. En wij horen bij het koninkrijk der hemelen. Dus die aardse overheid, die achten we niet en die willen we eigenlijk ook helemaal niet gehoorzamen. Ze zagen de overheid dus niet, zoals in Romeinen 13 staat, als een dienares van God ons ten goede. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die zo denken. En als je zo denkt, dan ga je bijvoorbeeld ook nooit stemmen. Waarom zou ik gaan stemmen? Want ik hoor bij een ander koninkrijk, het koninkrijk der Nederlanden. Dat heeft mij helemaal niets te zeggen. Ik ben op doorreis naar het hemels vaderland. En met Nederland heb ik niets te maken. En met de Nederlandse overheid heb ik niets te maken. Ik denk wel eens, eerlijk gezegd, gemeente, dat dit soort doperse gedachtegangen de laatste tijd ook onder de gereformeerden, ook in de gereformeerde gezindten, weer meer invloed krijgen. Als je ziet hoe er soms over de overheid gesproken wordt, hoe puur negatief, denk ik wel eens, ja, je mag alle kritiek hebben op de overheid. Daar is zeker in onze tijd alle aanleiding toe. Maar, bidden wij voor de overheid? Zijn we nog altijd dankbaar dat er tenminste nog enige justitie is en nog enige ordening is in de chaos van deze wereld, als die jonge lui de straat op gaan, zoals op Urk, of in Harskamp, of in Katwijk, en ze gaan dan vechten met de politie, en ze willen er een chaos van maken, tegen de coronamaatregelen bijvoorbeeld, en noem maar op. Ja, het zullen wel onbekeerde jongeren zijn, wel gedoopte jongeren. Maar wat hebben ze nou van huis uit meegekregen in respect voor de overheid? Ook al ben je het er niet mee eens, je mag het er niet mee eens zijn. En je moet ook nooit tegen je geweten ingaan. Maar je zult toch mee moeten geven als ouders aan je kinderen respect voor de overheid. Als dienaresse Gods. En voorbeden voor de overheid. Ook in deze dagen met dat afbrokkelende demissionaire kabinet. Dat je zegt, ja Heere, wilt ons toch een regering weer geven. En mag het een regering zijn ten goede. Maar een zaak van volhardend gebed. En je kinderen daar ook bij opvoeden. Respect voor de politie. Respect voor het recht. Respect voor de overheid. En anders dan ben je gekomen, al noem je jezelf gereformeerd, hè, dan ben je gekomen in doperse vaarwaters. Nou goed, nu kom ik dus de wijze waarop de dopersen zich beroepen op het woord van Christus, dat wij gelezen hebben uit Matteüs 5 vers 34. En laten we het nog maar weer even opzoeken, gemeente. Matteüs 5 vers 34, dat zijn toch woorden, zeggen dan de dopersen, dat liegt er toch niet om, staat er toch duidelijk genoeg. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat die de troon van God is. Nog bij de aarde, omdat ze de voetbank van zijn voeten is. Nog bij Jeruzalem, omdat zij de stad van de grote koning is. Nog bij uw hoofd, zult ge zweren, omdat ge niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, uw woord nee, nee. En dan, heel sterke woorden toch, wat boven deze is, dat is uit de boze. Nou zeggen de wederdopers, dat is toch duidelijke taal, als de Heer Jezus dat zo zegt. En als dan door de overheid, of door een rechter, een eed van je gevraagd wordt, dan moet je dat principieel weigeren. Want Jezus heeft duidelijk gezegd dat zijn volgelingen in het geheel niet zweren. Zweert ganselijk niet. En we moeten de gehoorzaamheid aan onze hemelse koning stellen boven de aardse overheid. En of het nog niet duidelijk genoeg is, nou, laten we dan maar even doorbladeren. En laten we dan maar eens kijken wat er staat in Jacobus 5 vers 12. Hè. Kijkt u maar even mee. Jacobus 5 vers 12. Daar staat, doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed. Maar uw ja zijn ja en het nee, nee. En dan, opdat gij in geen oordeel valt. Mag je wel vuurbang voor zijn. Dat je in Gods oordeel valt. Het is dus duidelijk, als je een eed zweert, zeggen de wederdopers, dan vloek je eigenlijk. Dan ontheilig je de naam van de Heere. En dan val je eigenlijk van je geloof af. Dat is een doodzonde. Goed, maar wat stelden de gereformeerden hier dan tegenover? Zij wezen erop, en dat is heel belangrijk, gemeente, dat wij teksten uit de Bijbel altijd in hun verband moeten lezen. En niet op de klank af, dus klakkeloos, mogen citeren. Altijd schrift met schrift vergelijken. En niet de ene Bijbeltekst uitspelen tegen de andere. En zowel de Heer Jezus als ook Jacobus spreken hier over het zweren van eden in de omgang met elkaar in het leven van elke dag. En ze wijzen dat streng af. Ze spreken dus over het misbruik van de eed. Laten we daar maar eens even bij stilstaan in welke context, in welk verband deze woorden door de Heer Jezus en door Jacobus gesproken zijn. In de tijd van Jezus werd er in het leven van alle dag veelvuldig en heel gemakkelijk gezworen. Door mensen die op die manier hun betrouwbaarheid wilden bevestigen. Een heel gemakkelijke eedzweercultuur. En er waren de wetgeleerden, de fariseeën, schriftgeleerden, die zeiden, ja, er zijn eigenlijk twee categorieën eden. Je kunt onmiddellijk bij de naam van de Heere zweren, de heilige naam. En als je zo zweert, dan zit je er echt aan vast. En dan moet je het niet op je hals halen om zo'n eed te breken. Maar er is ook een lichtere soort. Je kan ook zweren bij allerlei dingen. Je kan zweren bij de hemel, bij de aarde, bij de stad Jeruzalem, bij de tempel. Je kan zweren bij je eigen hoofd. Je kan zweren bij het altaar. Dat zijn allemaal eden van een lichtere categorie. En daar kan je altijd nog wel weer onderuit. Daar hoef je niet per se altijd precies aan te houden. Nou, daar gaat de Heere Jezus krachtig tegen in. En hij stelt tot aan de kaak als regelrechte zonde tegen het derde gebod en misbruik van Gods heilige naam en belediging van Gods majesteit. Wanneer wij lichtvaardig zweren, dan winnen we er niks mee en we verliezen er alles mee. Als iemand voortdurend roept, oh, ik zou er wel een eed op willen doen, dan kunnen we zo'n mens eigenlijk helemaal niet meer vertrouwen, gemeente. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Als je ergens een kerktoren ziet staan, hè, die helemaal in de steiger staat, dan zeg je toch niet, dat is nog eens een sterke toren. Maar nee, dan denk je, nou, die toren die stond zeker op instorten en daarom hebben ze hem in de steigers gezet. En zo ook als iemand voortdurend dat steigerwerk nodig heeft om zijn woorden kracht bij te zetten. En dan durven mensen soms heel ver te gaan. Ik mag doodvallen als het niet waar is, durven ze te zeggen. Je schrikt ervan, je huivert ervan. Al die grote woorden, al die dikke woorden, het ligt er dik bovenop. En op die manier verlies je juist je geloofwaardigheid. Je wint er niets mee en je verliest er alles mee, want daar hebben we God in tegen. En de Heere neemt het hoog op, die zaak van het vals en onnodig zweren. Misbruik van de eed, dat je eden breekt. Mijn eed, dat is dat je tegen beter weten in zegt van, ik zweer dat het waar is, als een dekmantel voor leugen en bedrog, dat neemt God hoog op. En Christus die vraagt van zijn gelovigen om door en door betrouwbaar te zijn. Om recht door zee te gaan. Dat je elkaar recht in de ogen kan kijken. En als je zegt, je meent wat je zegt. Ja, ik meen het. Dan is de zaak daarmee ook afgedaan. Want ja is ja. En nee is nee. En vroeger werd er door de heidenen gezegd van de eerste christenen. Alles wat ze zeggen is vaster dan een eed. Je kan er helemaal op doorgaan. Alles wat ze zeggen is vaster dan een eed. Prachtig getuigenis. En dan begrijpt u wel dat ons dit allemaal aangaat. Ook wanneer we nog nooit in een rechtszaal zijn geweest. En al helemaal niet persoonlijk met de eed te maken hebben gehad. We mogen van zondag 37 leren dat onze communicatie als christenen uiterst belangrijk is. Er wordt op ons gelet. Zijn wij mensen uit één stuk? Zijn wij in alles oprecht en betrouwbaar? Geen leugentjes om bestwil, maar consequent zijn. Of is het nog altijd anders? Dat er ruimte zit tussen wat we zeggen en wat we doen. Denk ook aan het zakenleven. Wat je klanten zegt, wat je klanten vertelt over het product wat je wilt verkopen. Het moet voor 100% betrouwbaar zijn. En als dat niet zo is, dan moet u zich daarvan bekeren. Want als je daarmee doorgaat, dan loopt het verkeerd met je af. Want aan de vrucht zal men de boom kennen. Kom dan nog vandaag tot inkeer. Als je met een schok de fout in je eigen leven herkent en zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Heere, u kent mijn hart. Wilt u geven dat ik oprecht word en dat ik eerlijk zal wandelen voor uw aangezicht. Iemand heeft eens gezegd, de kerk is de plaats waar men altijd zweert en nooit. Uitspraak om over na te denken. De kerk is de plaats waar men altijd zweert en nooit. Er wordt nooit gezworen in de kerk. Er wordt nooit een eed afgelegd met de vingers omhoog zo. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hè? Als er bijvoorbeeld een ouderling wordt bevestigd of een diaken of een predikant. Ja, wat zegt die dominee als die bevestigd wordt? Ja, ik van ganser harte. Maar dat is niet een eedformule. Er wordt nooit in de kerk een eed afgelegd. Hè? Als je op je trouwdag ja zegt, dat je als man en vrouw elkaar trouw zult helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren, dan zeg je niet, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan spreek je eenvoudig het ja-woord uit. Dat geldt ook van de ouders die met hun kindje bij de doopvont staan en het ja-woord uitspreken op de doopvragen die gesteld worden om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven, om hun kinderen voor te gaan in de weg van het geloof. Het geldt ook van het ja-woord als je in het openbaar belijdenis van het geloof aflegt om de Heer Jezus te volgen in leven en sterven en om te strijden tegen de zonde en je in te zetten voor het koninkrijk van God. Dan leg je niet een eed af, maar dan doe je een belofte. De kerk wordt nooit gezworen. Maar, zegt die uitdrukking, de kerk is de plaats waar men altijd zweert en nooit. Dat is dan dit mee bedoeld. Dat beloftewoord, dat ja-woord, heeft wel de kracht van een eed. Want in de kerk hoeft er niet een eedformule bij te komen, omdat wij sowieso in de kerk Coram Deo, dat is voor Gods aangezicht staan in het voorste gelid. Dan waren we stilgestaan. Als je zegt, ja, ik heb in mijn leven nog nooit een eed afgelegd. Kan zijn. Maar dat ja-woord, toen je belijdenis deed, en dat dan ook bevestigd wordt bij elke avondmaalsgang, als je het brood neemt en de beker, herhaal je als het ware ook dat ja-woord? Dat ja-woord op je trouwdag, dat ja-woord bij de doopvond, dat ja-woord toen je ouderling werd of diaken werd, toen ik dominee werd, heeft de kracht van een eed. En dat zal dan ook getrouw moeten zijn. En dan lees je Psalm 24, wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid, die rein van handen is en zuiver van hart en zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. Dat betekent dat je je niet inlaat met leugens, of een andere uitleg die zegt dat je niet bij een afgod zweert. En staat er, en die niet bedriegelijk zweert. Die mag opklimmen en die mag voor Gods aangezicht verschijnen om te delen in zijn gunst. En wie staat er dan niet schuldig, gemeente? Met al zijn, met al haar beloften. En hoe vaak zijn wij dan niet slordig, onachtzaam en nalatig geweest in het nakomen van onze dure eden voor Gods aangezicht. Maar ja, zegt iemand, kan ik dat dan wel nakomen? Want ik ben toch een zondig mens. Is het dan niet te veel gevraagd? De Heer heeft er recht op. De Heer heeft er recht op. Dat wij die woorden nakomen. He, als er niet is, zegt het spreekwoord, verliest de koning zijn recht. Maar de koning der koningen verliest nooit zijn recht. Dus zo makkelijk komen we er niet vanaf. Maar als het echt ook in onze beleving is, je zegt, Heer, ik heb dat ja-woord gesproken toen en toen en toen. En ik zie zo dat ik daarin tekort schiet. En ik zie zo dat dat ja-woord mij ook moet aanklagen. Dan weet de Heer wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Maar hij vraagt om oprechtheid. En oprechtheid mogen we met al ons tekorten, met al ons gebrek, de toevlucht nemen tot onze Heere Jezus Christus, die op unieke wijze rein van handen is en zuiver van hart is. En hij heeft nooit bedriegelijk gezworen, want hij heeft gezworen in de eeuwigheid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. De rol des boeks is van mijn naam vervuld. Hij heeft gezworen om het werk op aarde te volbrengen, tot redding van verloren zondaren. En wat heeft onze heiland trouw en waarheid lief gehad? En wat is hij trouw gebleven tot in de dood, terwijl hij notabene als een meineedige ter dood veroordeeld is. Bij hem is ontferming, wanneer wij in belijdenis van zonde smeken om hartvernieuwende genade en meebidden met de dichter van Psalm 19. Laat u mijn tong en mond en 's harte diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Dat is het eerste punt. Het misbruik van de eed. Het lichtvaardig en vals gebruik van het eedzweren. Maar nu stelt de catechismus tegenover het misbruik het rechte gebruik. Het misbruik heft het rechte gebruik niet op. Ga gelovig om met de eed. Gebruik de eed goed. En dat komt dan ook in vraag en antwoord 102 naar voren. Mag men ook bij de heiligen of bij enig andere schepselen een eed zweren? Dus even tussen haakjes, hier zie je dan ook weer dat andere front. Ik zei, de reformatie heeft de strijd op twee fronten. Enerzijds Rome, anderzijds de dopersen. En hier zie je iets van de strijd met Rome, dat je gaat zweren bij Maria of dat je gaat zweren bij de heiligen. Nee, want dan ga je de eer die God alleen toekomt, ga je overdragen op schepselen. Dus dan staat er nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer geen schepsel toebehoort. Dan zegt de kerkervormer Johannes Calvijn dat het tot de weldaden van God behoort dat hij zijn naam ertoe leent, dus dat hij het toestaat om in ernstige zaken ons op zijn naam te beroepen. Zodat op deze wijze de naaste geholpen kan worden. Want ter wille van de naaste liefde kan het nodig zijn dat wij voor de rechtbank bijvoorbeeld een eed afleggen. Om je medemens te vrijwaren van een valse beschuldiging en van een onrechtvaardige veroordeling. Stel je nou eens voor dat iemand vals beschuldigd wordt van moord. En er zijn allerlei aanwijzingen die aangevoerd worden. En ja, het was toen en toen, laten we zeggen, het was op 15 augustus van dit jaar, dat hij die moord gepleegd heeft. En dat moord is gepleegd in Overijssel. Ik noem maar wat. En jij weet dat het niet zo is, want je weet dat die persoon die van moord beschuldigd wordt, dat die heel die dag hier in Haastrecht bij jou thuis aanwezig was. En dan ga je voor de rechtbank een eed afleggen, dat je zegt, en hiermee betuig ik, zweer ik, dat hij die hele dag bij mij thuis hier in Haastrecht is geweest en onmogelijk die moord daar in Overijssel heeft kunnen plegen. Dan verschaf je dus daarmee de moordenaar een alibi. En dan begrijpt u wel, dan moet u volstrekt zeker zijn van uw zaak. Want u haalt de naam des Heren erbij. Maar dat mag u doen en dat moet u doen vanuit de liefde tot uw naaste en vanuit de liefde voor de waarheid. Dus eed afleggen ten dienste van de naaste. En daar is dan ook de eer van God mee gemoeid. En dat denk ik aan een ander moment. Dat een eed wordt afgelegd bij de aanvaarding van een ambt. zijn bijvoorbeeld mensen die arts worden, die dokter worden en die dan de eed afleggen. Het gebeurt ook voor mensen die in de rechterlijke macht, de officier van justitie bijvoorbeeld. Het gebeurt ook bij mensen die lid worden van het parlement. Dan zie je dat gebeuren. Dan komt de een naar voren en die zegt, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dan komt de ander naar voren en die zegt, dat verklaar en beloof ik. Maar degene die dat laatste zegt, gelooft kennelijk niet in God. Of je moet een hedendaagse doperse zijn, dat zou ook nog kunnen. Maar over het algemeen, iemand die zegt, dat verklaar en beloof ik, die gelooft niet in de levende God. En dan doet het je pijn, als er bijvoorbeeld van een gezelschap van 22, dat er 18 zijn, die zeggen, dat verklaar en beloof ik. En dat er maar 4 zijn die de eed afleggen. En dat doet je goed als de verhoudingen precies andersom zijn. Want daardoor wordt God in het openbaar geëerd. Er is een stukje heiliging op de markt van het leven. En in de rechtszaal en het parlement. Een stukje verheerlijking van Gods naam als eerbiedig en oprecht. In de naam van God, de eed wordt afgelegd. Ziet u? Dus als u daartoe geroepen wordt, dan mag je dat enerzijds wel met heel veel eerbied. Het is maar niet even wat om een eed af te leggen. Dat mag je wel biddend doen. Moet je biddend doen. Maar dat mag je ook vrijmoedig doen. Om daarmee in het openbaar de naam des Heren te eren. En het is van belang, gemeente, dat zo in zondag 37 het politieke gebruik van de wet aparte aandacht krijgt. En heeft alles te maken met de gereformeerde visie op de overheid. Denk ook aan artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En de onderstreping van Romeinen 13 dat de overheid een dienares van God is. En de kerkvader Augustinus, die schreef in de tijd, toen ik nog een heiden was, had ik helemaal geen moeite met het zweren van eden. Maar sinds mijn bekering doe ik het alleen door grote nood gedrongen en dan nog met grote vrees. Maar toch ook met vrijmoedigheid. Wanneer we dat op de rechte wijze mogen doen, dan is de eed een goed instrument in de hand van de overheid en van de rechterlijke macht om trouw en om waarheid daarmee te bevestigen. De eed van trouw ziet vooral naar de toekomst, het getrouw vervullen van je functie, bijvoorbeeld in de gemeenteraad of als arts. En de eed van waarheid die ziet vooral op het verleden. En dat kan bijvoorbeeld een rol spelen bij een parlementaire enquête, als iets tot op de bodem moet worden uitgezocht, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire in Nederland of in de tijd met Srebrenica. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat er nog een keer een parlementaire enquête komt over de gebeurtenissen rond Kabul, bij wat er kort geleden daar gebeurd is, met de mensen die daar gered konden worden of de mensen die daar in de steek gelaten zijn. En dan moet iedereen die daarmee te maken gehad heeft, die moet volstrekt eerlijk informatie geven en niets achterhouden. Maar dat het helder mag worden hoe het nou precies is gebeurd en hoe de vork in de steel steekt. Vandaar ook de eed. Erg trouwens, laat ik dat ook zeggen, erg trouwens dat het nodig is. Want het eedzweren is een gevolg van het in de wereld aanwezige kwaad. Als er geen zondeval was geweest, als er geen zonde was, was er ook geen eed nodig. Dus eedzweren is wat dat betreft een teken van armoede. Het is een noodmaatregel vanwege de leugenachtigheid en vanwege de onbetrouwbaarheid onder de mensen. Maar in deze situatie van een gevallen wereld worden de onderdanen als het ware door de overheid meegenomen tot voor de troon van God. Om in het voorste gelid voor Gods aangezicht te treden En bij het afleggen van de eed zeg je: Heere, u zult mij naar recht straffen als ik lieg. En u zult mij helpen en u zult mij bijstaan wanneer ik de waarheid spreek. De eed is een extra slot op de deur van de waarheid. En van dat slot, van die extra beveiliging, mogen wij dankbaar gebruik maken. Het is een teken van secularisatie, dat is verwereldlijking, wanneer de eed wordt ingeruild voor de belofte. De catechismus wijst er dan ook op dat de heiligen, dat zijn de gelovigen uit het Oude Nieuwe Testament, op een goede wijze gebruik gemaakt hebben van de eed. Dan moeten we kijken in de kleine lettertjes, die staan er ook niet voor niets. En er wordt wel eens gezegd, zeker ook van jonge mensen hoor je dat wel eens, ja, moet er nou eigenlijk wel uit die catechismus gepreekt worden, want de catechismus, dat is toch Gods woord niet. En dan zeg ik, de catechismus spreek is wel voluit prediking van Gods woord. Alleen niet over een bepaalde tekst, maar over een bepaald thema, een bepaalde lijn door de schriften heen. En de catechismus probeert alleen maar die lijnen van de schrift samen te vatten, maar zet er dan ook meteen een heleboel tekstverwijzingen bij, die kleine lettertjes. Dus lees die thuis na, als je de catechismus thuis leest, zoek dan die tekstverwijzingen op. En dan kunt u zien dat stap voor stap wat hier beweerd wordt op de Bijbel is gegrond. Nou, ik zal ze niet allemaal noemen nu, maar enkele ervan. Deuteronomium 6 vers 13, waar staat: Gij zult de Heer uw God vrezen en hem dienen en gij zult bij zijn naam zweren. En gij zult bij zijn naam zweren. En dan Deuteronomium 10 vers 20, de Heere uw God zult u vrezen, hem zult u dienen, hem zult u aanhangen en bij zijn naam zweren. En verder wordt er in die tekstverwijzingen verwezen naar het zweren van Abraham, het zweren van Jacob, het zweren van Jozua, van David en ook Paulus legt eden af in de Romeinenbrief en in de Korinthebrief. Maar weet u, het sterkste voorbeeld wordt eigenlijk nog niet eens genoemd in deze tekstverwijzingen. Het sterkste voorbeeld, dat is de Heere Jezus zelf, die een eed gezworen heeft tegenover de hoge priester. Die zegt, Matthäus 26, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Dus die hoge priester, die stelt de Heer Jezus onder ede. Ik bezweer u, bent u de Messias, de Zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus, u hebt het gezegd. En daarmee heeft Jezus onder ede voor de rechter aangegeven dat hij inderdaad de beloofde Messias is. En dan ga ik nog een stap verder, dat de Heere God zelf herhaaldelijk een eed aflegt. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 6. Dat God aan Abraham de belofte deed. En omdat hij bij niemand boven zichzelf kon zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. En bekend is ook dat machtige woord uit Ezechiël 33. Zo waarachtig als ik leef. Dat is een eedformule. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik rust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik rust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Dus God zweert bij zijn eigen leven, zo waarachtig als ik leef. En wat zweert God dan? Dat hij uw dood en dat hij uw ondergang niet op het oog heeft, maar dat hij uw bekering en dat hij uw leven op het oog heeft. Is dat niet geweldig? Is dat niet bemoedigend? Jesaja 54 zegt de Heere tot Sion, tot zijn volk: alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Wat ligt er dan, gemeente, Een onuitputtelijke rijkdom in het eedzweren van God. En bij onze doop heeft God gezworen dat hij geen lust heeft in onze ondergang. Maar in ons behoud heeft hij gezworen met de hand op het hart. Als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En we klampen ons in het geloof daaraan vast. Gedenk aan het woord. Gedenk aan de eed. Gesproken tot uw knecht. En als dus, dat is de slotsom. Als God zelf zweert, dan kan het eedzweer als zodanig niet verkeerd en zondig zijn. Dan gaat het erom dat het op een godzalige manier, op een gelovige manier gebeurt. Dan zullen we nooit spontaan uit eigen beweging zomaar een eed zweren. Maar we zullen het doen als de overheid het van ons vraagt. Of wanneer het in een noodsituatie echt niet anders kan. En dan gaan we eindigen met Rut. Want wat doet Rut? Laten we nog maar eens even kijken in Rut 1. Wat doet Rut op de grens van Moab en met het gezicht in de richting van Bethlehem? En Rut heeft gezegd, moeder Naomi, ik ga met je mee. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Kind weet wat je doet. Kind weet waar je aan begint. Zou je toch niet teruggaan naar je familie? Zou je toch niet teruggaan naar je eigen land en volk? Bezin toch eer je begint. Nee, moeder, ik weet het zeker. En wat zegt ze dan? In vers 17. Alzo doet mij de Heere. En alzo doet hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Dus ze zegt, de Heere mag mij doden als het niet waar is. Want dat betekent die woorden, zo en zo. Dat is een krachtige eed van Rut. Vanuit de diepe keus die in haar hart is gekomen. En als ze zo spreekt, dan weet Naomi dat het volkomen vast ligt voor het. En dat ze er echt niet meer over hoeft te praten van, zou je toch niet terug naar huis gaan? Want het is een keus voor het die onberouwelijk is. En de brug naar het verleden, de brug naar het heidense verleden, de brug naar de afgoden zoals Kamos en hoe ze allemaal heen te mogen, die is voorgoed opgehaald. Dat is de keus van haar leven. Met de kracht van een eed. En gemeente, tot dit eedzweren, zoals bij Rut, moet het bij ons allemaal komen. In ons leven zal het goed zijn voor de eeuwigheid. Is het nodig dat u, dat jij en dat ik, voor Gods aangezicht zo mogen spreken. Heere, u weet het. Ik wil niet anders meer. Kan niet anders meer dan horen naar uw stem en u volgen waar u mij ook maar roept. Want u bent mijn leven, u bent mijn heil. En buiten u en zonder u zie ik alleen maar de dood en het verderf. Die keuze. En als je die keuze maakt, dan weet jij ook dat je die keuze gemaakt hebt. Het gaat niet buiten jezelf om. Hè? Paulus zegt het ook. Wiens ik ben en die ik ook dien. Dit moet in ons leven volkomen zekerheid zijn. Dat kan je niet met een misschientje afdoen. En ook niet met soms mag ik er wel eens een enkel ogenblik een uitzichtje op hebben. Nee, nee. De vastberadenheid, de vaste keus van Rut, die moet ook mijn keus zijn. En ik moet geen rust nemen voordat ik dit van harte kan beamen. U kiest mijn hart voor eeuwig tot een koning. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 24, de versen 2 en 4. Op Psalm 24, de versen 2 en 4. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen u voor alles wat u ons op deze dag gegeven hebt, in de erediensten die een goede voortgang mochten hebben hier in de kerk en thuis. En Heere, dat u naar ons toekomt met uw eed van trouw, dat u het zweert dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. En dat de Heere Jezus zijn eden volmaakt gehouden heeft. En dat hij zo is ten hemel gevaren, omdat de poorten van Sion, van het hemelse Sion, voor hem open zwaaiden. Want hij had daar recht op, rein van hart en hand, om begroet te worden als de volkomen zaligmaker, die al het werk op aarde heeft volbracht en die zijn belofte, zie ik kom om uw wil te doen, volkomen heeft vervuld. Maar Heere, dat dan ook nu achter de Heere Jezus aan en in zijn voetspoor een weg is gebaand voor mensen die niet rein van hart en hand zijn in zichzelf. En voor mensen die niet de beloften, de ja-woorden gestand hebben gedaan. Maar er zoveel in tekort schieten. En er met zoveel schuld wat dat betreft ook voor uw heilige ogen staan. Maar nu achter de Heere Jezus aan. In het gelovig toevlucht nemen. En dan wilt u het doen zijn in onze harten zoals bij Rut. Veel zal ze nog niet begrepen hebben. Veel onderwijs zal zij nog nodig hebben gehad. Maar één ding wist ze zeker. Ik kan niet zonder de Heere. Ik wil bij hem zijn. Ik wil hem volgen. Waar hij mij ook roept. Al is de toekomst nog zo onzeker. Al moet ik alle schepen achter mij verbranden. Maar uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Wil die keuze werken en versterken in ons aller hart. Dat bidden wij u, Heer, en we danken u voor wat u gaf. En we bidden u voor onze zieken en voor mensen die wegen van beproeving gaan. Dat we ook daarin naar elkaar omzien. En dat zo ook de liefde en de onderlinge zorg de gemeente mag typeren. Zegen u al het werk dat hier gedaan mag worden vanuit de evangelisatie. Door het bestuur en door de dominee. En door alle die zich willen inzetten. En hun gaven willen gebruiken tot opbouw van uw kerk. We bidden u, Heere, voor ons land en voor ons volk. Voor dat ineenstortende kabinet, dat demissionaire kabinet. We willen u bidden dat u weer een nieuwe regering wil geven. Juist ook in deze tijd. Waar zoveel wijsheid nodig is. Waar zulke grote ingrijpende vraagstukken voor het Nederlandse volk zijn. O Heere, geef ons een overheid die uw dienaresse is. Die er niet op uit is om de grenzen te verleggen als het gaat om de bescherming van het ongeboren leven, als het gaat om de bescherming van het aftakelende leven. Maar dat we een regering uit uw hand mogen ontvangen die de gerechtigheid dient. Ontferm u, Heere, over deze wereld. We denken aan uw volk Israël. Geef shalom aan Jeruzalem. Geef gerechtigheid onder de volkeren. Er is zoveel machtspolitiek. Dat men zeg maar tot de tanden toe bewapent. Tot atoomwapens aan toe. Om maar de macht te grijpen. Wat zijn er een dictators? Wat is er een dwingelandij? Wat een vervolging van de beleiders van uw naam. Heren, wat moet er ooit nog terechtkomen van deze wereld? Wat is de toekomst donker? Tegelijkertijd, de hemel is rood. De morgen is nabij. De tekenen der tijden spreken duidelijke taal. De voetstappen van de komende Christus worden gehoord. Uw koninkrijk komt, o Heer, en werpt de troon van de Satan neer. En als we de week weer ingaan, regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens al omgehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat gij uw rijk volmaken zult. Amen. We zingen ons slotlied uit Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. Dat zijn de versen 5 en 6. Psalm 105. Gemeente hier in de kerk en gemeente thuis met ons verbonden, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u richten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.